NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Automobilisten verbranden levend in een tunnel. Een vrachtwagen rijdt in op de menigte. En de hoofdpersoon van het boek raakt bovenmatig geïnteresseerd in al die rampen. Maar de ware ramp in het eigen leven, die ziet ze niet aankomen. De lezer wel. Myrthe van Doornik die schreef Moeders van Anderen. Een roman over een meisje in de jaren 90 dat opgroeit met een drinkende moeder. Van Doornik is hier na ene. We zenden ook een sessie uit die we vorige week hebben opgenomen met The Cool Quest. Maar we beginnen komend uur met Bright Richards. Ooit was hij een grote ster in zijn geboorteland, Liberia. Hij speelde een rol in een bekende soapserie in dat land. Hij was zeg maar het was een soort van de goede tijden, slechte tijden van Liberia. En hij was dan de Katja Schuurman van Liberia. Of althans de mannelijke. Ik weet even geen mannelijke hoofdrolspelers van goede tijden, slechte tijden. Sorry, Bright. Toen, in de jaren 90, brak ineens een bloedige burgeroorlog uit en hij ontsnapte ten nauwe nood aan de dood door honger, door de Kalasjnikov. Hij kwam terecht in Nederland en daar vertelt hij over zijn leven tot nu toe in de voorstelling The Bright Side of Life. Het gaat ook over zijn levensmissie, namelijk jonge asielzoekers helpen hun dromen hier te verwezenlijken. En hij heeft daarom samen met anderen een groep opgericht, een beweging, de Dutch New Connections. En dat is een poging om asielzoekers te helpen hun weg te vinden. Bright Richards, geboren in 1969, kwam in 1993 hier, deed toneelschool en maakte al eerder meerdere voorstellingen. Bright, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Dat moment, laten we het daar eens over hebben. Want je was een bekende soapster daar in een serie. Iedereen in Liberia wist wie jij was. Als jij over straat liep in Monrovia, dan zeiden ze allemaal, hey, daar heb je hem. Wie was jouw karakter? Wie speelde jij?
Ik speelde Johnny. En Johnny was iemand die terugkeerde vanuit Amerika. Terug naar Liberia. Die heeft gestudeerd in Amerika. Zogenaamd. En die kwam naar Liberia. En die voelde zich zo goed voor alles wat Afrikaans is. En dat was een soort metafoor voor die kloof die er was in Liberia tussen die oorspronkelijke bewoners in het land en degene die vrije slaven die terugkeerde uit Amerika. Dus ik speelde Johnny, maar het was geplaatst in een familiesetting. Dus mijn vader in de serie was een oorspronkelijke bewoner. En dat was het. En dus ik kon grapjes maken aan over alles en dat was leuk.
Je was relatief jong toen, maar je was eigenlijk al een geslaagd man.
Ja, het was. Ik had het goed, laat ik het zo zeggen. Ik had het goed. Ik had plezier in wat ik deed en ik vond het fijn. En bekend zijn in Liberia als televisieman is anders dan in Nederland. Betekent eigenlijk, je mag niet meer zelf je boodschappen doen. Als je komt bij de supermarkt en iedereen achter jou aan, dan krijg je de boodschappen gratis. En als je door de straat loopt, dan pakken de taxi jou. Omdat dan is er fine onderweg. Dus dan neemt de taxi jou gratis mee, zodat iedereen verder met hun werk kunnen. Dus dat was de fun.
De pret was dat iedereen zei, hey, daar heb je Johnny, ja. Hier zijn je boodschappen, Johnny. Ik rij je gratis wel in de taxi. Ja. Laat mij de deur voor je open houden. Je was eigenlijk de gebraden haan gewoon daar in Liberia. Toen kwam dat moment dat de burgeroorlog uitbrak.
Ja.
In de jaren 90. Het is iets dat veel mensen zich hier nog wel zullen herinneren. Dat in zeer korte tijd de vlam in de pan sloeg in het land. Totale chaos brak uit. Milities met hele jonge jongens, vaak gedrogeerd. Die zwaar bewapend door de straten liepen. En voor wie een mensenleven eigenlijk niks, maar dan ook echt niks betekende. Wat betekende dat voor jou aanvankelijk?
In het begin, omdat ik nooit oorlog heb gezien, dan had ik een idee dat die oorlog gewoon snel zou aflopen. En dat ze misschien de president zouden oppakken en dat er vrede zou komen. Maar dat is die naïviteit die ik denk dat veel, als je nu kijkt naar Syrië, dat iedereen denkt over ja, die eindigt snel, maar op een moment dan snap je van de laatste persoon die opgepakt kan worden, is die president. Of zelfs, kijk naar Irak, na de dood van Saddam Hussein, of naar Libië, na de dood van Gaddafi, dan ontstaat er een grote chaos. En dat werd ook zo in Liberia.
En dat kan heel lang duren.
Kan heel lang duren. En ja, het is gewoon op hoop van zegen dat het goed komt.
En jouw status als tv-ster, was dat dan een voordeel of een nadeel als het zo gevaarlijk wordt?
Het was in het eerste instantie een voordeel. Het was altijd een voordeel, want het heeft mijn leven gered. Omdat ik werd in het begin niet gezien als een mens, maar als een personage. En omdat ook alle kinderen dat ze speelden ook een rol. Iedereen was een personage. Dus was het voor mij veiliger. Het was voor mij in het begin veilig. En op een gegeven moment werd het niet meer veilig. Omdat mensen eigenlijk wilden weten, wie ben je achter de masker? En toen werd het weer gevaarlijk.
Wie ben je en aan wiens kant sta je?
Ja.
En hoe moeten we jou inschatten?
Ja.
En dat zijn vragen die dan gesteld kunnen worden, terwijl iemand een geweer op je richt.
Ja.
Of een Kalasjnikov op je richt.
Ja.
En dat is iemand die dag al meerdere mensen heeft vermoord. En het maakt hem ook niet uit om er nog eentje te vermoorden.
Nee, dat maakt hem helemaal niet uit. Nee.
Hoe dichtbij de dood ben je geweest?
Zo vaak.
Zo vaak dichtbij?
Ja, zo vaak. Maar het wordt iets die heel normaal is. Als je in een oorloggebied zit. Het wordt heel normaal om door de lijken te zien op straat. En het wordt heel normaal om mensen voor je ogen gezien te worden. Die vermoord worden. Het wordt heel normaal. En terwijl het eigenlijk niet normaal is. Maar als je in een oorlog leeft, dan beschouw je dat als normaal.
Je moest toch de straat op. De eerste neiging zou misschien zijn om maar gewoon niet te veel buiten te komen. Maar je moet, want je moet eten halen.
Ja.
Wat deed je dan als je die kindsoldaat zag aankomen?
Ik kijk niet. Ik kijk bijna.
Geen oogcontact?
Nee, dat sowieso niet. En omdat je weet, iedereen is gek. Maar tegelijkertijd hoop je dat mensen zijn die jou herkennen. In mijn geval hoopte ik dat heel vaak. Want zodra mensen mij herkennen als Johnny, dan weet ik dat ik heel veel privileges krijg.
Dat ze je zullen laten gaan?
Ja, en dat ze zullen zorgen dat ik eten krijg. Want eten is dan heel belangrijk.
Want er was honger. Flinke honger.
Ja.
Hoe erg is jouw eigen honger geweest? En kun je omschrijven wat dat is, honger?
Misschien voelde ik niet zoveel honger meer. Want ik was constant op jacht. Ik wilde heel graag eten hebben voor mijn gezin. Dat was mijn drijfveer.
Om eten te gaan zoeken ergens?
Ja, te gaan zoeken voor mijn gezin. Dat was mijn drijfveer. En ik kon mij soms niet mijn zus en op pad sturen. Maar dan weet ik van ja, dan weet je wat er met hem gaat gebeuren.
Dus het was het veiligst voor jou om te gaan en niet je familie te laten gaan? Want jij had privileges, dus jij had meer kans om het te halen.
Ja. Dus en mensen gunnen mij wat. Omdat soms als ze mij zien op straat, zeggen ze, oh Johnny, heb je honger? Dan gaan ze lachen. Omdat het voor hem gewoon onbeschrijfelijk is dat jij ook honger hebt. En dat, omdat ik was een personage. Dus dan zien ze, oh nou, wat erg. Wat is die oorlog? Kijk,
hier is Johnny die we allemaal kennen en zelfs hij heeft honger. Ja. Laat ik hem maar wat geven.
Ja.
Je vertelt in je voorstelling over je leven hier. Over wat jou drijft hier in Nederland. Over de asielprocedure. Maar je vertelt ook over die oorlog. En dan vertel je het verhaal over jouw zusje.
Ja.
Die het niet gehaald heeft. Die was heel erg ziek geworden.
Ja.
Die had honger.
Ja. Het was ook een plotselinge ziekte. Het was niet dat een ziekte was die je aan ziet komen. Het was gewoon, iemand is één dag ziek. En dan denk je van ja, het komt goed. En je komt twee dagen later terug en die is weg.
Dood?
Ja, dood begraven.
Meteen begraven door jouw ouders, want dat moest gewoon snel gebeuren. Dus jij was nog eten zoeken en toen je terugkwam was zij al begraven.
Ja, niet door mijn ouders, maar door mijn andere zussen. Ja, dat moest, omdat voor hem was het gewoon van nou, straks is er via voor die wapenstilstand geschonden. En dan zit je meteen lijk thuis en je weet niet voor hoe lang.
Dus laten we het nu maar doen, want nu is het even rustig.
Ja.
Nu kunnen we naar buiten.
Ja.
Dus eigenlijk, dat zeg je ook in de voorstelling, ze is niet uit liefde begraven.
Nou, het is meer dat ik denk wel dat ze ook wel in liefde is begraven, maar het is totaal anders dan hoe we vroeger omgingen met de doden.
Vroeger gaf je daar een ander ritueel aan.
Natuurlijk, je gaf een ritueel aan. Je dat voor dagen begeleid enzovoort. Maar dit is nu gewoon, laten we snel handelen.
Ja, zusje is overleden omdat ze in haar honger gras had gekookt.
Ja.
En dat bleek giftig.
Ja.
Dat is haar fataal geworden.
Ja.
Terwijl dat gebeurde, was jij op zoek naar eten. Je vond rotte vis, die enorm stonk. Maar je dacht, nou ja, het is beter dan niets.
Ja.
En op dat moment kwamen die milities en zetten een kalasjnikov op jouw hoofd.
Ja.
En iemand die heeft jou toen gered door Hey Johnny te roepen.
Mm-hmm.
Daar heb je hem.
Ja.
Wat was het moment in al die ellende dat je dacht, nu ga ik weg?
Het was na die laatste moment dat ik die executie heb ontsnapt. En toen was voor mijn familie helder van, je moet nu weg. Ik had geen behoefte. Ik dacht nog steeds, ik red het wel. Deze oorlog duurt niet zo lang. Dus ik red het wel, het komt er goed. Maar mijn familie was heel resoluut van, nou, je hebt deze executie ontsnapt, nu moet je weg. Want nu wordt het heel link. En ze hadden beter door dan ik.
Het wordt nog gevaarlijker. Ga jij er maar, want jij kunt gaan.
Ja.
En hoe kwam je dan in Nederland terecht? Had je daar een beeld van? Had je van het land gehoord? Of hoe gaat dat eigenlijk?
Natuurlijk, in Afrika, in Liberia kende ik die Dutch Trio. Marco van Basten en Ruud Gullit. Het was in de jaren 90. Dus wij dachten allemaal, Nederland gaat de WK winnen. Omdat ze hebben toen in 1988 de Europese Cup gewonnen. En ze gingen alle drie spelen bij AC Milan. Dus, nou ja, dat soort dingen ken je van Nederland. Maar voor de rest niet veel.
Je moest gewoon ergens heen en het was gewoon het eerste vliegtuig dat je te pakken kon krijgen.
Ja, die eerste vliegtuig die jou toeliet. Want aan wat vliegtuigmaatschappij doen soms moeilijk.
En zoveel vlogen er ook niet meer vanaf Monrovia op dat moment. Er waren aardig wat vluchten gecanceld op dat moment.
Ja.
Je beschrijft de enorme tocht naar uiteindelijk je paspoort en uiteindelijk je verblijfstatus. Want je komt hier aan en dan meld je je bij een loket.
Ja.
Van hallo, ik vraag asiel aan. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Want je landt, het is koud.
Je landt, je wacht eerst. Want in mijn geval, ik was blij, de marechaussee stond niet voor de vliegveld, voor de vliegtuig. Dat gebeurt soms. Dus ik kon landen en ik kon gewoon kijken. En daarna ging ik naar de marechaussee om te zeggen van ja, hier ben ik. Dus ik heb asiel aangevraagd op Schiphol, bij de vliegveld.
Had je enig idee waar je aan begon? Had je enig idee wat je te wachten stond? Of dacht je van, nou, ik ben er en nu komt het wel goed?
Ja, je hebt helemaal geen idee als je een asiel aanvraagt wat je inbelandt. Want als je een asiel aanvraagt is een rechtszaak, maar daar heb je niet door. Je wil gewoon leven. Het leven is your drive here. Je wil leven en je wil ook leven toevoegen aan anderen.
Wat bedoel je daarmee, leven toevoegen aan anderen?
Dat je wil leven en je wil ook anderen ondersteunen om te blijven leven.
Maar de procedure die jij beschrijft in je voorstelling, die duurt lang en is vol tegenslagen. En dan komt er ook een moment dat het stempel komt van afgewezen.
Ja.
Je kunt gaan. Ga maar terug.
Ja.
Het land was nog in oorlog, maar ze geloofden jouw verhaal eigenlijk gewoon niet.
Nou, het is deels daarin heb ik gekozen om meer voor een dramatische lijn. Omdat mijn procedure niet een beetje aan was. Maar ik koos dat omdat ik merk. Want als je nu vanuit Syrië of Eritrea komt naar Nederland, en dan krijg je wel snel een verblijfvergunning. Maar ik merk, er zijn ook heel veel mensen nu die dat niet hebben. Dus ik vond het belangrijk om op dat moment niet alleen maar stil te staan bij mijn verhaal, maar stil te staan bij de situatie van veel vluchtelingen nu die wij 1, 2, 3 niet zien als vluchtelingen soms.
En het precies uitleggen van hoe zo'n procedure gaat, dat zou ook een hele lange en ook hele saaie voorstelling worden.
Ja.
Want het is natuurlijk een beroep op een beroep en vragen om bewijs en wachten.
Ja.
Dan ben je hier in een asielzoekerscentrum en dan kom je van een land waar je nog niet zo lang daarvoor de grote ster was.
Ja.
Waar iedereen je kende, waar je een geslaagd man was op relatief jonge leeftijd. En hier ben je absoluut helemaal niemand. Je spreekt de taal niet. Ja. Je bent een van de velen.
Ja.
En je hebt weliswaar een gruwelijke oorlog achter de rug. Maar ook dat interesseert vrijwel niemand.
Nou, ik bedoel, het in Azië gaat over jurisprudentie. Zo simpel ligt het. Maar dat heb jij als asielzoeker niet door. Je hebt niet door dat je in een rechtszaak binnenstapt.
Want dat is het eigenlijk, een rechtszaak.
Het is een rechtszaak.
Met bewijzen en als mogelijk getuigen en bewijsstukken. Ja. En advocaten,
ja,
et cetera.
Ja.
Maar wat heeft dat met jou gedaan om je identiteit achter te laten? Om je status achter te laten? Om eigenlijk niemand te worden?
Die was al een beetje verloren door de oorlog. Dus door de oorlog merk je dat je status verandert. Wel, mensen spreken je nog aan, maar je bent niet bezig met wat je leuk vindt om te doen. Je bent tijdens de oorlog alleen maar bezig met overleven.
Met rotte vis halen om toch iets te eten te hebben, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Dus dat moment ligt veel eerder. Had je ooit gedacht dat je dat vak hier in Nederland weer zou kunnen oppakken?
In het begin niet. Helemaal niet. Totdat ik was op het asielzoekerscentrum. En daar heb ik een mevrouw. Ja, ik ken haar naam nog steeds. Gresoos, die werkte daar. Want zij heeft gezegd tegen mij, weet ik, los van hier zijn, werk ik ook als vrijwilliger bij een festival in Nijmegen. Misschien kan ik jou daar introduceren, zodat je andere artiesten ontmoet. En door haar ben ik dat weer gaan oppakken, want ik mocht toen de tijd een festival presenteren. Dus toen ben ik gaan voorbereiden op de festival.
En dat kon je, want dat had je gedaan voor zalen staan.
Ja,
in een ander land, in een andere cultuur, in een andere taal.
Dat doe ik sinds ik 12 ben. Ik speel haar toneel vanaf mijn 12e. Dus ik was gewoon op zoek naar een plek om via als vis in het water te kunnen zijn.
Want dat ben je op het podium, een vis in het water.
Ja, vind ik leuk. Vind ik leuk. Dus op het moment dat ik de eerste festival mocht presenteren, het was vrijwillig, denk ik, kwam een adrenaline door mijn lijf. Ik vond het zo tof. Want ja, dat ken ik al van mijn 12e, dat iedereen naar jou kijkt en dat je gezien wordt.
En dat je de gangmaker bent.
Ja.
Ja, je had daarmee je identiteit terug, je vak, je trots.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wat je achterlaat. Er zit een mooie omkering in die voorstelling. Ik ga op reis en ik neem mee.
Ja.
Dat is een soort spelletje dat mensen doen om de verveling te bestrijden en het geheugen te testen. En jij draait het om. Ik ga op reis en ik laat achter.
Ja.
Want dat is natuurlijk wat je veel meer doet. Je neemt weinig mee en je laat heel veel achter.
Ja. Ja, ik ga op die vlucht dan niet laten achter. Want op dat moment is jouw leven het belangrijkste.
Inmiddels ben je langer hier dan dat je ooit daar bent geweest. Ja. Dat is een interessante omkering.
Ja, en daarom is ook mijn beetje motto dat mijn motto is, het is niet waar je geboren bent, maar het is daar waar je goed met je gaat. Je thuis is een Afrikaanse gezegde. Dat is mijn motto. En ik probeer te genieten van het leven hier.
Het gaat niet om waar je vandaan komt. Het gaat om waar je het goed prettig voelt. Waar het goed met je gaat.
Ja.
En dat is hier.
Ja, op dit moment is dat hier. Ja, met mensen om mij heen voor wie ik heel waardevol ben. En dat is ook via heel belangrijk. De waarde die iemand heeft.
Hoe kwam je uiteindelijk bij de toneelschool terecht? Want dan moet je auditie gaan doen.
Ja.
Dan moet je een stukje voorspelen en een stuk tekst kennen en dat soort dingen.
Ja.
Hoe ging dat?
Dat was leuk. Natuurlijk ook in de voorstelling vind ik altijd leuk. Omdat ik dan, de eerste ronde moet je een monoloog voor 1880. Een monoloog na 1880, een Nederlandstalig liedje. Dus dat is, dat leer je dan, dat draag je voor. En dan krijg je allerlei opdrachten en dan ga je die in de tijd doen. Dus, maar ik had een drive via. Ik wilde via mijn leven oppakken. Ik zocht mensen die mij een kans wilden geven.
En toen stond je daar en toen heb je een tekst van voor 1880 gedaan. En nog een stukje Vondel heb je gedaan. En zo nog wat van die dingen. En uiteindelijk werd je gevraagd, vertel eens een moeilijk moment in je leven. Een moment dat voor jou zwaar was.
Ja, een pijnlijke herinnering, ja.
En toen?
Ja, dat was het moment dat voor mij de dood van mijn zus weer naar voren kwam. Of althans, ik heb het daarna wel vaak verteld, maar op dat moment kwam die heel sterk. Dat ik dan realiseerde dat ik eigenlijk bepaalde rouwrituelen niet voor heb gedaan. Dus in de auditiekamer ben ik dat gaan doen.
Want je hebt eigenlijk nooit echt afscheid genomen. Niet van je zus.
Nee.
Nauwelijks van je ouders. Niet van je vrienden.
Ja, dat doe je niet. Je bent aan het overleven.
Hoe heb je overleefd in het asielzoekerscentrum? Het moment voordat je weer kon spelen en je identiteit terug had.
Nou, op een gegeven moment ben ik foto's gaan maken voor andere vluchtelingen daar. Ik verdiende geld met foto's maken ook. Maar wat ik juist leuk vond met de foto's maken was dat je heel hard van identiteit van die mensen zag.
Wie ze waren?
Ja, of wie ze graag willen zijn. Dus dat vond ik leuk om te zien dat, wauw, dus ze willen ook heel anders gezien worden dan hoe wij nu naar hem kijken.
Als jij de camera op ze richtte, dan werden ze iemand anders dan je zag voordat de camera gericht werd.
Ja.
Wat verandert er dan? Ze maken zich groter of mooier? Of?
Ja, ze zijn bewust dat je naar hem kijkt.
En dat gebeurt eigenlijk niet zonder die camera.
Ja, het is ook dat zij willen ook die schoonheid van zichzelf laten zien. En dat is wat je dan doet met de camera. Je geeft die mogelijkheid aan die andere om die mooiste kant van zichzelf te laten zien.
De verhalen van mensen in een asielzoekerscentrum, Rodan Al-Ghalidi heeft daar een mooi boek over geschreven. Die lijken in zoverre op elkaar dat het vooral heel lang duurt, waarin je eigenlijk niks kan en niks mag. Je kunt niet werken, je hebt geen geld. Je kunt maar beperkt ergens naartoe. Je bewegingsvrijheid is ontnomen. Het is vrij makkelijk in zo'n situatie, lijkt me, om gewoon gestoord te worden, om gek te worden. Hoe is dat met jouw vrienden gegaan, met jouw kennissen?
Nou, ik had wel plezier gehad in het asielzoekerscentrum, omdat ik het zo druk had. Ik had het zo druk met foto's maken en die taal leren en van alles doen. Dus ik had het niet echt mijn tijd in die opvang gezien als problematisch, omdat ik het heel andere wending gaf. En dat is nog steeds mijn drijfveer, dat ik denk van nou, waarom moet je gaan wachten?
Je kunt ook iets doen.
Ja.
Dat is eigenlijk ook wat je nu met de stichting beoogt te doen. Hè? Met jonge asielzoekers, die neem je ook mee naar de voorstelling.
Ja.
En dan stel je die voor aan het publiek en je probeert ze eigenlijk te koppelen aan de mensen die in de zaal zitten.
Ja, omdat ik merk dat een netwerk is heel belangrijk. Als je geen netwerk hebt, dan kom je niet verder.
Je moet mensen kennen.
Je moet mensen kennen. En dat is ook die nieuwkomers die naar de voorstelling komen. Ze willen graag andere mensen leren kennen. Dus daarom komen ze naar de voorstelling.
En dan stel je, nou, het zijn heel jonge jongens, en die stel je voor en dan zeg je, wat is jouw droom?
Ja.
En dan vraag je vervolgens aan mensen in de zaal, wie kan er eigenlijk helpen?
Ja.
Wie weet er, een piloot of een voetballer? Of de meesten willen voetballer worden.
Ja, ja. Ja, kijk, de mensen die je ontmoet in een laan bepalen jouw toekomst.
Dat is voor jou ook zo geweest?
Nou, dat ik de kans heb gehad dat ik, kijk, ik ben gescout op het AZC. Ik was op het AZC, ik maakte foto's. En daarna ben ik entertainmentprogramma's gaan organiseren. Eén dag per week kan ik niet mensen zingen, dansen, alles wat ze wilden doen. En toen werd ik gezien door een medewerker toen van het MOA, medisch opvang asielzoeker. Ze is later medewerker van het COA geworden. Zij zag mij toen en ze zei tegen mij, Bright, ik werk ook als vrijwilliger bij een musicfestival. Ik ga je daar introduceren. En door die introductie van haar, ja, kon ik nieuwe stappen gaan maken. En ik weet, nadat ik voor het eerst als presentator met mijn klompen op zo'n podium stond, dacht ik van nou, als ik hier op deze podium kan staan, dan kan ik mijn oude beroep via beoefenen.
Ja, die klompen, want je hebt eigenlijk 3 jaar lang in Nijmegen elke dag op klompen gelopen.
Ja.
Jij was de Afrikaan op klompen van Nijmegen.
Ja.
Hoe kwam dat? Vond je het lekker lopen of had het een andere reden?
Nou, als ik nu terugdenk, dan realiseer ik dat dat kwam omdat ik mijn publiek miste. Ik miste het publiek, ik miste de ogen op mij. Ik miste het feit dat iedereen mij kon zien en bejegenen als Johnny. Dat miste ik. Dus dat die klompen werd dan mijn podium. Omdat waar ik was, is iedereen bezig met procedure. Maar die klompen is niet meer met jou bezig met procedure.
Dus door die klompen aan te doen, werd je eigenlijk opvallend? En hadden mensen meteen iets om jou aan te herkennen en ook om iets aan jou te vragen of een opmerking te maken of wat dan ook?
Ja, het was, die klompen voor mij werd een soort, het was een soort performance. En als je performt, dan wil je dat mensen naar jou kijken. Dus dat was het. Dus ik kon via, door die klompen was ik weer aan het performen. Ik was van alles aan het doen. En dus mensen werden gedwongen van zelf spreken om naar mij te kijken. En dat is leuk.
Het is ook een mooi symbool, klomp. Omdat, ja, wat is er nou Nederlandser dan klompen?
Ja.
Ik bedoel, dan kom je daar als een zwarte man uit een ander land. En ja, je laat zien van ik ben nu hier.
Ja.
Door die klompen aan te doen.
Ja.
Wat voor reacties krijg je dan van mensen? Wat zeggen ze dan?
Nou, toen die tijd was dat leuk. Sommigen zeggen van ja, dat zie die Afrikaan op klompen. Sommigen zeggen van kijk, dat die neger op klompen. Maar voor mij was het belangrijk dat iedereen mij zag. En dat mensen mij wilden aanspreken.
Dat je niet ongezien bleef.
Ja.
Maar dit gaat voor jou heel ver. Wat je net vertelde over de jonge asielzoekers. Dit is volgens mij echt een soort levensmissie geworden. Als dat, misschien is dat een iets te groot woord. Maar volgens mij klopt dat wel een beetje.
Ja. Kijk, het punt is dat als je naar West-Europa... als je hier komt als asielzoeker, dan... Je wordt toegelaten op basis van wat je hebt meegemaakt en het feit dat je gevaar loopt. Maar als je aansluiting wil hebben met die arbeidsmarkt, dan moet je heel andere kwaliteit van jezelf laten zien.
Dat is een heel andere vraag eigenlijk. Wat ga je doen?
Ja, en dat is wat je merkt, dat soms is dat heel lastig voor veel vluchtelingen, omdat ze zijn zo druk bezig met de procedure, wat ook begrijpelijk is.
Het is een mooie streven. We gaan het straks hebben over meer avonturen die je hebt meegemaakt. En ook meer idealen. En ook over de voorstelling nog. Maar eerst gaan we luisteren naar Leon Bridges. Wordt wel eens vergeleken met Sam Cooke en Otis Redding. En dit nummer heet Bad, Bad News.
Education, but I can see right through a powder face on a painted fool. Let me slip through. Why you tryna hold me back? I'm just tryna move up front, little more this, little less of that.
Can you feel me?
Let me come through.
Let me come through.
I'm tired of being in the back.
Aye.
I'm just tryna move up front, little more this, little less of that. Yeah. Oh. They tell me I was born to lose, but I made a good thing out of bad, bad news. I don't worry about people in my face. I hit them with the style and grace and watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray.
Thank you.
Leon Bridges uit Texas, Bad Bad News, heet dit nummer. Nooit meer slapen in gesprek met Bright Richards vanwege de voorstelling The Bright Side of Life, waarin hij vertelt over zijn missie om jonge asielzoekers te helpen, maar ook over zijn eigen levens- en asielprocedure en de vlucht die hij hierheen heeft gemaakt vanuit Liberia, waar hij een grote ster was in een tv-serie. Je vertelde dat je op klompen ging lopen om toch een soort podium te hebben, zodat mensen naar je keken en over je moesten nadenken en op een andere manier over je moesten nadenken dan alleen maar iemand in afwachting van een procedure.
Ja.
Wat je omschreef als een soort rechtszaak. Je bent op een zeker ogenblik, het is allemaal goed afgelopen, ben je organisatieadviseur geworden. Ja. Dan moest je naar bedrijven voor mensen die ontslagen dreigden te worden of wat dan ook. Of er werd bezuinigd of er was een andere crisis.
Ja.
En dan werd jij op ze afgestuurd. Dat lijkt me heel raar als je uit een ander land komt waar je wel grotere problemen hebt meegemaakt om dan een organisatie hier te adviseren.
Nou, dat vond ik heel leuk om te doen. Omdat ik snel realiseerde dat als je hier je baan kwijtraakt, dat je ook een deel van je identiteit kwijtraakt. Maar ook je dagritme. Dus dan kom je dichtbij ook die gevoelswereld van een asielzoeker. Dat je niet gezien wordt, dat je niet erkend wordt, dat je niet gewaardeerd wordt, dat niemand ziet jouw waarde.
Je verliest je status, je talent.
Ja. Ja.
Wat je het liefste doet.
Ja.
Eigenlijk wel vergelijkbaar in die zin.
Ja.
Minder erg zou ik toch inschatten.
Ja, maar toch wel erg voor degene als je...
Als je er middenin zit.
Ja. Ja. Dus zo... Nou ja.
Wat deed je dan? Want dan kwam je binnen in zo'n bedrijf en er werden dan mensen ontslagen door bezuinigingen of wat dan ook. Zei je dan van, goh, ik heb hetzelfde meegemaakt?
Nee. Ik werk altijd met verhalen, met metaforen. Ja, symbolen. Dus door die verhalen gaan mensen snel reflecteren naar hun eigen situatie.
Wat voor verhalen vertel je dan?
Nou, verhalen over het feit dat soms onverwachte dingen gebeuren in het leven. En dat die onverwachte dingen zo heftig zijn dat je soms tijd nodig hebt om te herstellen. En zo ziet het ook met mensen die ontslagen worden. Ze werken jarenlang bij het bedrijf. Ze voelen zich bedrogen.
En dan moet je gewoon even voor jezelf erkennen dat er tijd nodig is?
Ja, je moet opnieuw gaan zoeken naar wie je bent en waar je goed in bent. Want dat is het hele punt. Op het moment dat jij zelf vertrekt, is het niet zo erg. Maar op het moment dat iemand anders zegt, ja, we hebben jou niet meer nodig, is het soms heel pijnlijk.
Het is voor jou ook een mooie manier geweest om een land te leren kennen. Want je komt in allerlei bedrijven waar je normaal niet zou komen. Spreekt mensen die je normaal niet zou spreken. En je spreekt ze ook in een situatie dat ze vrij snel veel van zichzelf laten zien.
Ja, je ziet in Nederland dat in bepaalde sectoren zoals die zorg, dat ze dat heel belangrijk vinden, meer diversiteit. Je ziet het ook bij de politie steeds meer. Ook het leger, maar goed, de politie heeft dat steeds meer. Dat ze gewoon weten hoe divers onze team is, hoe beter. Dus ik kwam niet alleen maar in organisaties binnen waarin mensen weg moeten. Ik kwam ook in organisaties binnen waar mensen aan het zoeken waren van wat kunnen we doen om een meer diverse team te hebben.
En dat werd ook een beetje jouw missie dan tussendoor?
Ja, dus... Nou ja, en ik kom uit het theater en daar stel je altijd kleine teams samen met wie je goede resultaten wil halen.
Ja, dat is een mooie manier om er tegenaan te kijken. Een ander ding dat belangrijk voor jou is geworden is religie. Je was al gelovig, geloof ik, in Liberia.
Ja, ik ben opgevoed met, ik zeg altijd Afrikaanse christendom en animisme.
Animisme en christendom samen.
Afrikaanse christendom, dat is totaal anders dan het Nederlandse of het Europese.
Kun je dat omschrijven, waar dat verschil om in zit?
Oh, we swingen vaak.
Dansen.
We dansen vaak en we vallen flauw. We geven ons over. Dus ik hou van de theatraliteit in een Afrikaanse... Afrikaanse christendom. Ik vind de theatraliteit mooi, ik vind die expressie mooi.
Terwijl hier is het vaak heel ingetogen en heel sereen. En dan ben je eigenlijk in je hoofd bezig met dat bidden. Maar bij jullie laat je vallen, je maakt muziek, je gilt, je danst.
Ja, je gilt, je danst, je...
Alles.
Alles, de overgave.
Dat is mooi voor een man van het theater. Maar je kwam in een asielzoekerscentrum waar eigenlijk alle religies van de wereld zo'n beetje bij elkaar zaten.
Ja.
Religies die elkaar in de wereld vaak ook niet zo goed verdragen.
Ja.
Dat ze allemaal tot een andere god bidden. En dat leidt meteen tot een conflict.
Ja.
Wat waren jouw ervaringen daarmee?
Oh, nou, ik merk, ik was daar niet meer bezig. Ik wil gewoon leven. En ik begrijp dat heel veel mensen ook die daar zitten, ze willen ook leven. Alleen, sommige zoeken bepaalde al vast, maar ze willen allemaal leven. En ze willen iets moois van hun leven maken. En
ging dat goed samen? Was je daar positief over, hoe die groepen met elkaar omgingen?
Ja, omdat ik weet dat ik daarin ook een rol speel.
Dat jij ze bij elkaar kunt brengen?
Ja, in ieder geval dat ik de platform kan creëren waarin ze elkaars waarde kunnen zien.
Hoe deed je dat?
Door elk weekend een entertainmentprogramma te organiseren waarin iedereen mee kon doen.
Alle religies, alle mensen, alle groepen gewoon samenbrengen met een entertainmentprogramma.
Ja.
Dan, je hebt de boel daar wel een beetje op stelte gezet dan, al met al.
Ja, ik vond het leuk.
Wat deed je dan? Hoe ging dat?
Nou, dan vroeg ik iedereen, wat wil je doen? Vrijdag hebben we weer een talentenmarkt. Wil je zingen, wil je dansen, wil je rappen? Zeg het. Of wil je gewoon als een soort model lopen? Het gaat om dat je via gaat leven. In plaats van dat je alleen maar gefocust bent op die procedure. Want je weet niet...
Hoe lang dat duurt.
Hoe lang dat duurt.
En vond de leiding van dat centrum dat eigenlijk leuk? Dat jij daar voorstellingen organiseerde en bonte avonden en al dat soort dingen?
Nou, ze hebben niet geklaagd.
Ze hebben nooit gezegd, nou is het mooi geweest.
Ja.
Maar eigenlijk is als ik dit zo hoor, alles wat je over jezelf vertelt nu... is dat je niet alleen een entertainer bent of een man die op het podium staat... maar ook iemand die mensen tot elkaar brengt.
Dat vind ik veel belangrijker.
Dat is belangrijker voor jou.
Ja, eigenlijk wat voor mij het belangrijkste is mensen in hun kracht zetten. Dat vind ik het mooiste wat het is.
Om iemand te zien en te zeggen, jij zou ook dit kunnen zijn? Of,
nou, dat je iemand ziet opnieuw dingen doen die hem plezier geeft. In plaats van dat hij neerlegt van, ja, het is zo moeilijk in Nederland, het is zo ingewikkeld. We kunnen genoeg klagen. Dus wat ik veel fijner vind, is iemand te helpen van, nou, wat wil jij dan? Hoe wil je verder? Want dan is er een handelingsperspectief.
Hoe is het eigenlijk met jouw vrienden afgelopen uit Liberia? Wat weet je daarvan? Van alle mensen met wie je vroeger omging?
Ja, kijk, je vraagt nooit. Omdat je bent bang voor wat voor antwoorden je gaat krijgen.
Dus liever weet je het maar niet?
Ja. Je wil het soms niet weten. Je wil telkens verrast worden. Telkens dat iemand zegt, hey, ik heb die en die gezien.
En dan kan er van alles volgen. Hij is ook bij een militie gegaan. Of hij is aan de drugs gegaan. Of hij is overleden. Of eigenlijk alle mogelijkheden zijn daar.
Ja.
Maar de goede mogelijkheden die zijn toch wel een beetje schaars geworden. Uiteindelijk.
Ja.
Je bent ook nooit teruggegaan?
Nee, nog niet.
Zou je dat willen of heb je die behoefte niet?
Op dit moment heb ik die behoefte niet, maar ik denk wel dat ik het wel ga doen. Omdat ik ben heel erg benieuwd naar hoe het gaat emotioneel met het land.
Of de wonden helen, of de rust is wedergekeerd. Dat soort dingen.
Ja, ja. En vooral, kijk, we hebben één generatie verloren. Punt.
Een hele generatie is weg.
Een hele generatie is weg.
En een generatie daarna is op zijn minst getraumatiseerd.
Ja, dat is in mijn voorstelling zeg ik dat. Van, je moet zo getraumatiseerd mogelijk zijn als asielzoeker. Ja, wat is getraumatiseerd? Vraag ik mij vaak af.
Heb je daar een antwoord op wat het eigenlijk is, getraumatiseerd, en of dat bestaat?
Nou ja, ik denk van, we hebben hier ook in dit land die Tweede Wereldoorlog overleefd. Zijn we nu allemaal getraumatiseerd dat we niet meer kunnen fungeren?
Nee, dat niet. Maar er zijn wel een hoop trauma's uit voortgekomen.
Ja.
Het gaat er nog steeds heel veel over.
Ja. En dat is... Wat ik probeer te doen is te kijken hoe kan je mensen helpen om die volgende stap te maken.
Ben je zelf getraumatiseerd? Zou je dat zelf zo omschrijven? Heb je dat jezelf wel eens afgevraagd?
Ik heb mijzelf dat nooit gevraagd. Nee. Dus daarom zeg ik ook van ja, we hebben hier Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Zijn we allemaal getraumatiseerd?
Nee, ja, ongetwijfeld niet. Dus dat hoeft ook niet voor jou?
Nee, ik vind dat niet zo... ook vaak niet het belangrijkste. Ik wil gaan kijken, wat kan iemand ook doen? Wat wil iemand nog? Waar houdt iemand zijn plezier vandaan?
Die voorstelling die gaat er ook heel erg over. Over jouw verhaal, maar ook over het motiveren van mensen. Het aanspreken van de talenten van mensen.
Ja.
Dat is iets dat eigenlijk in die hele asielprocedure niet is ingebouwd. Het gaat gewoon puur om het bewijzen dat je recht hebt op een status als vluchteling.
Ja.
Dat je genoeg erge dingen hebt meegemaakt, dat je niet terug kunt.
Ja.
En in de tussentijd, ja, wat je doet, dat maakt eigenlijk niemand uit. En wat je hier gaat doen, dat zien we later wel.
Ja.
Dat is wat jou betreft een soort ontwerpfout in die procedure.
Nou, wat ik gewoon zie is dat mensen niet meer snel uit die afhankelijkheidspositie kunnen komen. Terwijl mensen komen binnen met heel veel energie.
Maar ze hebben dan 5-6 jaar moeten wachten, in sommige gevallen?
Ja, het is ook niet... Het is, kijk, op een moment... Wachten is nog te doen, maar als je nooit wordt aangesproken op wie je bent, wat je kan, maar alleen maar wordt aangesproken op wat is jouw trauma, dan denk ik van ja, ik weet dan niet of je verder komt. En vooral niet als je zaken wil doen met anderen, voornamelijk werkgevers. Ja, ze zijn er zo dood voor. Denken ze van ja, dit is bedrijfsrisico.
Nummer 1.
Ja, nummer 1.
Het is een zielige Afrikaan met een oorlogsverleden, laat ik die maar niet aannemen, want die zit binnen de kortste keren thuis.
Ja.
Dus er moet een soort omslag komen in die proces. Krijg je ook medewerking of gehoor bij de instanties inmiddels? Want je bent al een tijd bezig met de stichtingen, met allerlei initiatieven.
Ja. Nou, wat fijn is dat de staatssecretaris heeft ons altijd bezocht. Dus
altijd naar je voorstellingen komen kijken.
Ja, ook naar activiteiten die we doen binnen de Toekomstacademie. Dus de huidige staatssecretaris is langs geweest, Dijkhoff. En Teven is eerder ook langs geweest. Dus ze vinden het fijn wat ze zien. Omdat je dan niet zozeer getraumatiseerde mensen ziet, maar mensen die iets moois van hun leven willen maken.
Jij bent vandaag bij de koning en koningin geweest.
Ja.
Want je had een prijs gewonnen en ja. Het heeft de koning geriefd om jou te mogen ontvangen. Wat was dat voor bijeenkomst?
Ja, het was een lunchbijeenkomst met diverse prijswinnaars. En omdat ik de Geschiedenisprijs heb gewonnen voor theater, daarom was ik ook uitgenodigd. Maar goed, daarvoor was ik ook bij het Oranje Fonds. Goeie programma. Dus die koning en die koningin heeft ons ook eerder bezocht. En het was nu heel fijn om ook bij het paleis te zijn via.
Maar is het, dat is toch wel een moment dat je denkt, ik heb het gemaakt in dat nieuwe land.
Oh, nee.
Nee, zo denk je niet. Dat soort termen.
Nee. Want ik weet, ik heb nog veel te doen hier. Nog heel veel.
Een ander ding, want je ging toneelschool doen. Je werd toegelaten toen je het verhaal vertelde. Want je deed een stukje Vondel en een andere tekst. En toen zeiden ze, nou ja, oké, het is wel aardig, maar we weten het niet. En toen je het verhaal vertelde dat uit jezelf kwam, toen waren ze overtuigd. Rond dezelfde tijd werd je ook aangenomen op de Filmacademie.
Ja.
Dat is iets dat je natuurlijk ook min of meer had gedaan in Liberia, omdat je daar voor televisie werkte.
Ja.
Heb je die Filmacademie ook daadwerkelijk gedaan?
Ja, ik heb een jaar Filmacademie gedaan. Ik heb mijn propedeutisjaar gedaan bij de Filmacademie. En daarna ben ik weer teruggegaan naar de toneelschool. Ik was diezelfde jaar aangenomen op 2 scholen.
Dus, twee dromen, potentiële dromen die eigenlijk uitkwamen voor jou.
Ja, dus ik moest een keuze maken.
Is dat iets dat nog groeit bij je? Dat verlangen om film te maken?
Ik denk dat ik zeker via later film ga maken. Dat weet ik zeker. Maar op dit moment vind ik het heel leuk om verhalen te vertellen.
Verhalen te vertellen op een podium of via anderen, dat soort dingen.
Ja.
In de voorstelling word je bijgestaan door muzikanten ook. Door jonge asielzoekers. Je bent ook begeleid door een aantal andere toneelmensen die met jou samenwerken.
Ja.
Je hebt in het verleden met Alice Zandwijk samengewerkt. En dit keer werk je met Ko van der Bos samen. Onder meer en met vele anderen. Vertel eens wat er nog meer gebeurt in jouw voorstelling.
Nou, ik denk sowieso geweldige muziek. En ik denk die voorstelling heeft ook een soort cabaret. Het lijkt een beetje op een cabaret soms. Omdat het ook licht is. En soms heel licht is. Omdat er genoeg zwaarte zit. Ik bedoel, ik draag genoeg zwaarte in mij. Dus het heeft een soort cabaret-vorm. Het is ook een beetje stand-up comedy.
Het is humoristisch, energiek.
Het is heel humoristisch en energiek. Maar je komt veel momenten van herinneringen en van rituelen tussendoor. En dat maakt de voorstelling daardoor heel erg rijk.
Het is in Nederland. Ja, er is heel veel debat over asielzoekers en dat soort dingen. Maar er is ook eigenlijk wel een soort kentering dat vergeleken met de tijd dat jij binnenkwam, begin jaren 90, dat mensen veel minder positief staan ten opzichte van asielzoekers. Er wordt in de media over gesproken als een stroom of dat soort dingen. Trek jij je dat aan? Is dat iets waar jij mee bezig bent?
Nee, ik ben daar niet mee bezig. Omdat ik ben heel erg bezig met die toegevoegde waarde van die asielzoeker.
Die mensen die hier zijn, wat kunnen die betekenen? Wat kun je daarmee doen?
Ja.
Hoe kun je die een plek geven in de samenleving? Dat is jouw missie.
Ja, nou, hoe kan je hen helpen om het beste uit zichzelf te halen?
Maar ik kan me amper voorstellen dat het jou niet aantrekt dat er vaak zo negatief over die mensen gesproken wordt. Omdat het ook een teken is dat mensen niet zien wat ze voor toevoeging zouden kunnen bieden.
Nou, kijk, alles wat je zegt tegen een asielzoeker raakt mij. Maar mij gaat het om dat, wat wil die asielzoeker zelf?
Wat wil je worden?
Ja, hoe wil je bijdragen aan deze maatschappij? Wat wil je zelf? Dus aan mijn motto is niet wachten.
Niet wachten, meteen beginnen. Je bent nu hier.
Je bent nu
gaan. Ook al weet je niet hoe het verder gaat, begin met wat je wil gaan doen.
Ja.
Wat voor verhalen ben je tegengekomen? Wat zijn mensen gaan doen sinds jullie met dat programma bezig zijn?
Van alles. Sommige mensen hebben een baan bij een ICT-bedrijf of bij een ingenieursbureau. En heel divers. Omdat het gaat over mensen die hun netwerk willen delen ook. Met die asielzoeker. En ook daardoor komt die asielzoeker in contact met mensen die hem of haar verder kunnen helpen.
Dus jij stelt gewoon mensen voor van, oké, wat wil je? Wie kan jou daarbij helpen? Dat is eigenlijk het idee de hele tijd.
Ja, maar dat is het idee. Maar het is vooral van, jij moet weten als je iets wil, dat je hard voor moet knokken. Want je krijgt het niet cadeau.
Je moet flink hard werken, want het is niet makkelijk hier.
Ja. Ja. Het is heel moeilijk hier ook.
De voorstelling heet Bright Side of Life. En daar zit een heel programma omheen met jonge talenten. Die allemaal een heel andere achtergrond hebben. En die je voorstelt aan het publiek. En zo probeert wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Die is nog een keer of 15 te zien, geloof ik, al met al in de Nederlandse theaters.
Ja.
Weet je al wat je volgende ding wordt hierna?
Na de Bright Side of Life?
Ja, ja, ja.
Ja, ik heb twee andere voorstellingen die ik ga maken. Maar goed, dat zou je. Ik wil dingen nu niet verklappen. Op dit moment niet.
Je gaat niet vertellen. Wordt het weer iets persoonlijks? Heeft het te maken met vluchtelingen of wordt het iets heel anders?
Ja, het heeft te maken met migratie.
Met migratie.
Ja.
Bright Richards, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Veel succes met alles wat je verder gaat doen. En het was me genoeg om met je te praten vandaag in Nooit Meer Slapen.
Dankjewel.
Dank